Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met Psalm 63 en daarvan het eerste en ook het vierde vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. En ook vers 4, wanneer ik op mijn leger steen aan u gedenk in stille nachten, dan peinst mijn ziel met al haar krachten.
Thank you.
Vanuit Psalm 94 staan we vanmiddag stil bij de kracht van Gods vertroosting. Psalm 119, vers 25 zingt: dit is mijn troost. In druk mij toegelegd, dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, dat gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Psalm 119, vers 25. En dat zingen we nadat wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en ook van alle plaatsen belijdenis hebben gedaan van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat vanmiddag met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u en ook jullie spreken met mij: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu, voordat we met elkaar uit de Bijbel gaan lezen, het aangezicht van de Heere zoeken in een gemeenschappelijk gebed en hem bidden om zijn onmisbare zegen. Laten we samen bidden. Groot en heerlijk God, geloofd en geprezen zij uw grote naam, uw Vader, Zoon en Heilige Geest, u alle lof, u alle eer. Daartoe toch ook deze dienst, deze eredienst. Voor alles, om u te eren. En zo bracht u zelf ook deze middag uw gemeente samen hier in uw huis, verbonden ook met hen thuis, of waar we ook zijn. Zijn we hier naartoe gekomen of hebben we ingeschakeld met alles wat er in ons leven is? Met alle mooie en vreugdevolle dingen die er waren in de afgelopen week. Gedenkdagen, vierdagen. Die mooie dingen waar we naar uit kunnen kijken. Maar niet alleen met dat zijn we naar uw huis gekomen. Wat kan ons hart en leven ook vol zijn van moeite en van zorg. Zorg over onze gezondheid of dat van iemand. De gezondheid van iemand die ons lief is. Verdriet en pijn. Zorgen in huwelijk en gezin. En op zoveel terreinen. Waar we mee worstelen. En vragen waar we niet uitkomen. Ook over die grote vraag. Waarom leef ik? En wat is nu de grond onder mijn bestaan? Met dat alles voor uw aangezicht vanmiddag. En geef dat het mag zijn met verlangen naar u. Om met dat alles ons geheel en al toe te vertrouwen aan u voor het eerst in ons leven. Maar ook telkens opnieuw. Dat wat die psalm ons voorzegt, o God, u bent mijn toeverlaat, u zoek ik met verlangen. Dat het zo mag zijn vanmiddag, zo mag worden. Het verlangen u zoeken om onderwijs van u te ontvangen. Om vertroost en bemoedigd te worden. Vermaand ook als dat nodig is. Aangespoord. En we bidden u wil dan zelf ons geheel en al door en vanuit uw woord, door uw geest, gevangen nemen. Helemaal op u richten. Ook als we hier wel zijn of thuis hebben ingeschakeld, maar zo vol zijn van allerlei andere dingen. Hier misschien ook wel helemaal niet hadden willen zijn. O Heere, buig ons hart om. Als we uw woord openen. Spreek daarvan uit tot ons. En dat we het mee mogen gaan zingen. Steeds ook meer wat de psalmdichter ons aanraakt. Die woorden gesproken te midden van vijanden die op hem aanvielen. Woorden meezingen ook te midden van alle zorgen die op ons afkomen en verdriet. Om het in alles van u te verwachten, te gaan verwachten. En te zien op u, Heer Jezus Christus alleen. Wil zo uw geest uitzenden. En niet alleen onze oren openen dat we het horen. En ons verstand ook dat we het begrijpen. Maar bovenal ook ons hart. Opdat wij uw stem mogen horen als gesproken tot ons eigen hart en leven. Kom zo in ons midden. Met uw geest. En als we dat bidden, wat vragen we dan veel? Als we zien naar wat er bij ons is, als we kijken naar onszelf, wat is er dan onverdiend? Uit onszelf zoeken we het immers overal, maar niet bij u, bij uw toezeggingen. O Heere, vergeef, maak ons eerlijk, eerlijk voor u. En richt ons oog en hart op uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Wij bidden u dat. In de vergeving van al het onze. Om Jezus wil alleen. Amen. We openen de Bijbel, het Heilig Woord van God vanmiddag in het psalmboek. Psalm 94. Psalm 94. psalm die begint met hele aangrijpende, indringende woorden. O God der wraken. O Heere God der wraken, verschijn blinkende. Gij rechter der aarde, verhef u. Breng vergelding weder over de hoovaardigen. Hoe lang zullen de goddelozen, o Heer, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen? Uitgieten, hard spreken, alle werkers der ongerechtigheid zich beroemen. O Heere, zij verbrijzelen uw volk en zij verdrukken uw erfdeel. De weduw en de vreemdeling doden zij en zij vermoorden de wezen. En zeggen, de Heere ziet het niet en de God van Jacob merkt het niet. Aanmerkt gij onvernuftigen onder het volk en gij dwazen. Wanneer zult gij verstandig worden? Zou hij die het oor plant niet horen? Zou hij die het oog formeert niet aanschouwen? Zou hij die de heidenen tuchtigt niet straffen? Hij die de mens wetenschap leert. De Heere weet de gedachten van de mensen dat zij ijdelheid zijn. Wel gelukzalig is de man, o Heere, die gij tuchtigt en die gij leert uit uw wet, om hem rust te geven van de kwade dagen, totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt. Want de Heere zal zijn volk niet begeven en hij zal zijn erven niet verlaten, want het oordeel zal wederkeren tot de gerechtigheid en al oprechten van hart zullen hetzelfde navolgen. Wie zal voor mij staan tegen de boosdoeners? Wie zal zich voor mij stellen tegen de werkers der ongerechtigheid? Ten ware dat de Heere mijn hulp geweest waren, mijn ziel al bijna in de stilte gewoond. Als ik zeide, mijn voet wankelt. Uw goede tierenheid, o Heere, ondersteunde mij. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Zou zich de stoel der schadelijkheden met u vergezelschappen, die moeite verdicht bij inzetting? Zij rotten zich samen tegen de ziel van de rechtvaardigen en zij verdoemen onschuldig bloed. Doch de Heer is mij geweest tot een hoog vertrek, mijn God tot een steenrots mijner toevlucht. Hij zal hun ongerechtigheid op hen doen wederkeren en hij zal hen in hun boosheid verdelgen. De Heere, onze God, zal hen verdelgen. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor de verkondiging is het 19e vers van Psalm 94. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. En het thema van de preek is dus de kracht van Gods vertroostingen. De kracht van Gods vertroostingen. Drie hoofdlijnen in de preek. De noodzaak van die vertroostingen. De rijkdom van die vertroostingen. En de realiteit, de werkelijkheid van die vertroostingen. Dus de kracht van Gods vertroostingen, de noodzaak, de rijkdom en de realiteit van die vertroostingen. We gaan eerst met elkaar zingen uit Psalm 77 en daarvan het tweede en ook het zevende vers. Psalm 77 en daarvan vers 2 en ook vers 7. Schat in mij geheel verloren, ik mocht van geen vertroosting horen. Geen vertroosting. Maar ook vers 7, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collect is voor de eredienst, de tweede voor de schulddelging en de derde voor de diaconie. En ik wijs u ook alvast op de derde collecte voor volgende week zondag. Die is bestemd voor het onderhoudsfonds. En dan nog een aantal afkondigingen namens de kerkenraad. U wordt herinnerd aan de gebedskring van morgenavond. We beginnen om 8:00 tot uiterlijk 8:30. We danken de Heere voor de goede opkomst en zien uit naar uw en jouw komst. U kunt eventuele gebedspunten via de gemeente-app kenbaar maken. Maar dit kan ook via een bericht aan de dominee. Volgende week zondagmiddag is er een dienst voor andersbegaafden en kopij voor in de kerkbode. Zullen wij uiterlijk zaterdag 28 juni inleveren bij de Scriba. En voor dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Gemeente, in gedachten gaan we vanmiddag aan het begin van de preek naar een hele grote speelgoedwinkel. In gedachten, jongens en meisjes. Als je dan in gedachten daar rondkijkt wat er allemaal te zien is. Hè? Wat je allemaal wel zou willen hebben of in ieder geval op je verlanglijstje zou willen zetten. Ja, in gedachten, want je bent er niet echt, je bent hier in de kerk of thuis. Of als je verliefd bent, in gedachten zie je die ander elke keer weer voor je. De wereld van onze gedachten, dat is een hele wondere wereld. Waar mensen mee kunnen denken. En onze gedachten, ze kunnen een hele hoge vlucht nemen. Zittend in je stoel kun je bij wijze van spreken heel de wereld overgaan in je gedachten. Maar wat kunnen onze gedachten ons ook bezighouden? Dag en nacht. Die ene opmerking. Een paar woordjes maar van iemand. Maar je blijft erover denken en je blijft erover malen. En ze houden je bezig. In gedachten kun je meelijden met iemand. Meeleven, meedenken. Zo zeggen we toch, ik zal aan je denken hoor. Ik zal in mijn gedachten bij je zijn. Nou, veel van die gedachten stellen ook weer niet zoveel voor. Nogal eens oppervlakkige gedachten die even te binnen schieten. Je bent ze ook zo weer kwijt. Gedachten. Er zijn ook mensen die zeggen, jij moet niet te veel nadenken. Gewoon doen. Niet te veel druk over allerlei dingen maken. Mensen die eigenlijk bijna niet aan het nadenken te krijgen zijn. We zien wel hoe het loopt. Bent u of jij misschien zo iemand? Ook als het gaat om de Heere God en zijn dienst. Ik zou u zo graag vanmiddag aan het nadenken zetten. Met mij, met u en jij zijn we immers allemaal op weg naar de eeuwigheid die nooit eindigt. Op weg om God te ontmoeten. Sta toch eens stil. Denk daar toch eens over na. De wereld van onze gedachten, een wonderlijke wereld. In onze tekst uit Psalm 94 wordt ook gesproken over gedachten. Welke gedachten zijn dat? En wat heeft dat te maken met de kracht van Gods vertroosting? Daar staan we vanmiddag bij stil. Dat komt vanmiddag vanuit deze psalm naar ons toe. Als allereerst in deze psalm de noodzaak van die vertroosting van God beleden wordt. En ja, dan mag je nooit een enkel vers uit een psalm of uit een bijbelgedeelte er zomaar uithalen. Hè? Altijd in zijn verband lezen. Nou, als we dat bij psalm 94 doen, dan zouden we best graag willen weten, wie heeft nou psalm 94 gemaakt? Wie is de dichter? En in welke situatie was dat? Nou, we weten het niet. En daarmee ook de concrete omstandigheden waarin deze psalm gemaakt is niet. Kunnen we er dan helemaal niets over zeggen? Nou ja, de psalm vertelt ons er zelf wel het een en ander over. De dichter, hij heeft te maken met vijanden. En dan niet zomaar vijanden, maar vijanden die hem naar het leven staan. En dat zijn dan ook geen vijanden van buitenaf, vijandige volken die op het volk aanvallen en het proberen in te nemen. Nee, het zijn vijanden die behoren tot het verbondsvolk. Vijanden van binnenuit dus. Vijanden die schijnvroom zijn. En dat is de grootste pijn van de dichter. Ze halen zelfs de naam van de Heere erbij. Vers 7. En ze zeggen het. De Heere ziet het niet en de God van Jacob, hij merkt het niet. Die vijanden, ze menen dat de dichter, die zich een kind van God mag weten, dat ze met de dichter maar kunnen doen wat ze willen, dat God het toch niet ziet. Deze psalm begint in de diepte. Het woorden, het begin van de psalm die we ons ook wel vragen op kunnen roepen. O God der wraak, o God van alle wraak. Zo begint de psalm. Wraak. een kreet, een angstschreeuw richting God. Om het wraakrekend ingrijpen van de Heer, om de wraak van de Heer tegen die goddeloze vromen. Is de Heere God zo? Een wrekend God? De wraak van God? Nou, dan moeten we niet vergeten om de lijn van Psalm 1 van de eerste psalm mee te nemen in het psalmboek. Die lijn die daar al getrokken wordt. De Heer die de weg van de rechtvaardigen kent. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Maar daar wordt ook al bij gezegd. De weg van de goddelozen keert de Heere om. En dat is niet alleen iets in het Oude Testament, niet alleen in het psalmboek. Maar ook in het Nieuwe Testament lezen we daarover. Denk aan het begin van Openbaring 8. Ook daar lezen we dat de Heere God een wrekend God is voor zijn vijanden. Als je daar in Openbaring 8 leest, dat de gebeden van de heiligen, geheiligd door het werk van Christus, terugkeren op de aarde als de oordelen van God. En de beelden die daar gebruikt worden, ze geven aan dat het oordeel van God geen duistere kant van God is. Zij komen van onder het altaar. Ook in zijn oordeel is de Heere God heilig en rechtvaardig. O God van alle wraak. Maar gemeente, daar gaat het om in deze psalm en daar gaat het dus ook vanmiddag om. Dezezelfde God die voor zijn vijanden een wrekend God is. Is voor zijn volk als een moeder die haar kind liefkoost. Ze komen, zo komen we de Heere God tegen in onze tekst. En wie die vijanden dan precies zijn en hoe ze dan precies waren, ach, dat doet er dan ook weer niet zoveel toe. En zelfs de omstandigheden waarin de dichter zich bevond niet. Maar dit is het belangrijkste, de boodschap van onze tekst. De Heere God, hij komt in de werkelijkheid van het leven met zijn vertroostingen. Als onze tekst dan spreekt over gedachten in mij. Het woord dat hier in het Hebreeuws gebruikt wordt, duidt op gedachten die een mens raken tot in het diepst van zijn bestaan, het diepst van zijn wezen. Gedachten waar je helemaal op betrokken bent. Ook in Psalm 139 komt het voor. Waar gezegd wordt dat de Heere God het diepste innerlijk van een mens kent. En wil doorgronden. U kent en u doorgrondt mij. Gedachten die je helemaal beheersen. Die helemaal in beslag. U zult dat ook wel kennen. Dat je iemand ontmoet. En je bent wat aan het praten. Maar dat je denkt, ja, we zijn aan het praten. Maar volgens mij is die met zijn gedachten ergens anders helemaal vol van. En is die daar eigenlijk in zijn gedachten mee bezig. Terwijl wij hier... Nou ja, ook een soort gesprek voeren. Waar je zo vol van bent dat dat eigenlijk ook niets anders meer doordringt. Zijn dat nou die gedachten waar het in deze psalm over gaat? Want ja, er zijn gedachten waar het goed van is dat je er vol van bent. Goed dat je die gedachten naar boven haalt. Psalm 77 zongen we. Ik zal de daden van de Heere gedenken. De wegen en de weldaden van de Heere God overdenken. Nou ja, wie durft er vanmiddag te zeggen dat het verkeerd is om over die weldaden van God, om daar vol van te zijn en daarover na te denken. Alles wat God geschonken heeft. Hoe goed is het als daar je hart vol van is en je mond ook van overloopt. Maar de dichter, hij spreekt in vers 19 over denken, over gedachten die juist benauwen. Van die gedachten die hij niet wakker hoeft te roepen, maar die hem wakker houden. Zijn gedachten die op hol slaan en hij kan ze niet stilzetten. Slaap, hij zou het wel willen, maar het lukt niet. Ze vermenigvuldigen, zegt de tekst. Vermenigvuldigen, keren, dat gaat snel, hè? Het is het ene dat hem bezighoudt. En die ene gedachte, het roept de andere weer op, wat het is. Nou, het probleem dat nou de goddeloze voorspoed lijkt te hebben. Dat de goddeloze zich sterk maakt tegen de Heer. En dat niet alleen, maar dat de Heer het ook nog lijkt laat gebeuren. Zo lijkt het tenminste, dat de Heere God het niet lijkt te zien. Dat de Heere God in ieder geval niet ingrijpt. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar, zegt een andere psalm. En dat is denken dat benauwd. De dichter, hij wordt er ziek van, hij is er bijna in omgekomen, vers 17. Gedachten die vermenigvuldigen. De ene gedachte die de andere oproept. Leed. Schuld. Zonde. Dood. Oordeel. Dat is de werkelijkheid van Psalm 94. En het kan maar zo ook de werkelijkheid zijn in uw, jouw en mijn leven. Denken dat vastloopt. Vastloopt in het handelen van de Heere God in deze wereld. Als we zien wat er allemaal gebeurt en gaande is. Denken dat vastloopt. Het handelen van God in de kerk, in de gemeente. Denken dat vastloopt in het handelen van God in je eigen leven. Een ziekte. Lichamelijke zorgen om iemand die je lief is of misschien wel in je eigen lichaam. Het gemis van iemand die je zo lief was. Allerlei dingen die er gebeuren en die onze gedachten doen vermenigvuldigen. Gedachten ook als het gaat om het geloof. Gedachten over onze schuld die verzoend moet worden. Zonden die niet vergeven zijn. Gedachten over de macht van de zonde. Over sterven en God ontmoeten. En ook dan vermenigvuldigen de gedachten zich. En het komt naar je toe. Ook als je in gedachten jezelf voor de rechterstoel van God ziet staan. En je gedachten je aanklagen. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Al die worstelingen, al die gedachten, met al die nood, het kan je helemaal in beslag nemen. Die worstelingen ook als het gaat om het geloof. Zodat ook niets eigenlijk helpt om dat stil te zetten. En slapen. Ook al neem je een slaap, dat lukt eigenlijk niet. En als je wakker wordt, dan is er weer. En mensen, ze proberen om je heen te staan met alle goede bedoelingen. Ze proberen je te troosten, op weg te helpen. Maar wat is er aan de kant van een mens wat echt helpt? Wat dan? Hoe dan met al die gedachten verder? Waar dan met al die gedachten naartoe? De dichter mag ons wijzen vanmiddag. Op de kracht van Gods vertroostingen. Dat die vertroosting van God nodig is, dat mag duidelijk zijn geworden. De noodzaak van die vertroostingen beleden door de dichter. Toen mijn gedachten binnenin zich in mij zich vermenigvuldigden. En nu die troost, de rijkdom van die troost. De dichter had het over de gedachten die benauwden. Maar dan moeten we even goed lezen. Vers 19 begint met het woordje als. Als, toen. Als mijn gedachten zich vermenigvuldigden, toen. Toen de dichter er zo aan toe was. Toen kwam de Heere met zijn vertroostingen. tegenover en midden in die benauwende wereld van mijn gedachten, zet de Heere God een hele andere werkelijkheid. Een werkelijkheid die van Gods kant komt. En dat komt heel goed uit als we letten op de tegenstellingen die we in deze psalm tegenkomen tussen mijn en uw. Kijkt u maar mee in vers 18. Er wordt gesproken over mijn voet. Mijn voet die wankelt. Maar over uw goede tierenheid. En in vers 19 zien we het. Mijn gedachten. En uw vertroostingen. De vertroostingen van God tegenover mijn gedachten. Troosten, dat is ten diepste het werk van de Heere God. Troosten, dat ligt niet binnen de mogelijkheid van ons mensen. En hoe vaak is dat ook niet onze ervaring? Als je komt bij iemand die een groot verdriet, een groot gemis moet dragen. Dan zou je die ander zo graag verder willen helpen. Willen troosten. Maar wat kun je er voor je gevoel met lege handen bij zitten? Wat moet je dan zeggen? Wat moet je dan doen? En als je iets zegt, dan hoor je het soms jezelf zeggen. Het is de Heere alleen die troosten kan en wil. En daar mogen we elkaar vanmiddag dan ook op wijzen vanuit de Bijbel. De Heere kan troosten. Hij heeft dat aan zichzelf voorbehouden. Die naam trooster komt alleen de Heere toe. Zo zegt de Heer het ook in het troostboek van Jesaja. Jesaja 51 vers 12. Ik ben het die u troost. God de trooster. Hij heeft de weg van de vertroosting geopend in de Heer Jezus Christus. Christus over wie Jesaja even later al schreef, dat hij als een lam ter slachting geleid zou worden. De Heer Jezus die geleden heeft. En toen hij leed, miste hij de vertroostingen van God zijn Vader. Hij moest alleen die weg gaan van bitter lijden en sterven. Tot in de Godverlatenheid aan toe. En dat wat wij zondaren om Christus wil vertroost zouden worden. Door de God van alle vertroostingen. Christus gezonden door de Vader. De trooster. En zo lezen we niet alleen in het Oude Testament over de God van alle vertroosting. Maar ook in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in 2 Korinthe 1, waar Paulus uit een hele persoonlijke ervaring de Heere God als de bron van alle vertroosting aanwijst. De Vader van alle barmhartigheden en de God aller vertroosting. Die God die opkomt vanuit het Vaderhart, weegt op, werkelijk op tegen het lijden. Ja, zo is God. De dichter, hij sprak aan het begin van Psalm 94 over de God der wraken. Over God die een wrekend God is. Een wreken van alle die zijn wegen verlaten. Maar vanuit eigen ervaring mag de dichter het zeggen. Deze God is het die de nederigen troost. En hoe doet de Heere God dat dan? Hoe troost Hij? Door zijn Heilige Geest. Nog maar 2 weken geleden dat we Pinksteren vierden. En weet jullie onze meisjes? Misschien is er wel over gepreekt hier, ik heb het niet nagekeken. Maar weet jullie hoe de Heilige Geest wel genoemd wordt? Hoe de Heer Jezus de Heilige Geest genoemd heeft, de trooster. Ik ga wel weg, zei de Heer Jezus, maar ik zal de andere trooster zenden. De Heilige Geest. Zodat de discipelen niet alleen achterbleven. En het werk van de Heilige Geest, van deze trooster, is harten en gedachten gevangen nemen en brengen tot Christus. Helemaal op God richten. Dat is de geest van alle vertroosting. Zoals de Heidelbergse Catechismus het ook zegt. En we mogen het meebeleiden vanmiddag. Wij geloven van de Heilige Geest. Heer, dat Hij helemaal God is, maar dat Hij ook aan mij gegeven is. Omdat Hij mij Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Mij troosten, daar hebben we het. Hè? Mij troosten en eeuwig bij mij blijven. De Heilige Geest, de trooster, die eeuwig bij me blijft. De dichter van Psalm 94 heeft het mogen ervaren. Toen de gedachten hem plaagden of de Heere God er wel is en of de Heere God er wel hoort en hem zag. Toen troostte de geest, en we lezen het in vers 9, dat hij het zeggen mag. Hij die het oor geschapen heeft, die het oor plant, zou die niet horen? En hij die het oog geformeerd heeft, zou hij niet aanschouwen, zou hij niet zien. Ja, de dichter vraagt het. Hij schrijft het als een vraag op. Hè? Maar hij bedoelt daarmee aan te geven. Hoe zeker is het dat de Heere die onze oren geschapen heeft, ons hoort. Dat de Heere die onze ogen geschapen heeft, dat hij ziet, de grote trooster. En de Heer heeft verschillende manieren waarop hij troosten kan. Waardoor hij troosten kan. In vers 19 staat. Is het opgevallen wat daar staat precies? Er staat niet. Uw vertroosting enkelvoud. Maar er staat een meervoud. Hè? Vertroostingen. Zo is nu God. Een God van alle vertroostingen. Dat betekent tegelijkertijd. Dat de Heere God het ook. Iedere keer. Nog weer op een andere manier kan doen. Dat we in alle omstandigheden van het leven mogen uitzien. Naar de Heere die het in alle omstandigheden opnieuw zal doen. Op grond van Gods eigen woord mogen we toch verwachten. Dat Hij vertroosten zal. Al doet Hij het op zijn tijd, op zijn manier, op zijn wijze. Zal ik een paar voorbeelden noemen hoe de Heere God dat wel doet? Vertroosten. Welke middelen de Heere God daarbij wel gebruikt? De Heere God kan het doen door een medemens. Door de komst van iemand of door woorden van iemand. Paulus bijvoorbeeld, als hij in de gevangenis zit. Dan wordt hij vertroost doordat Titus bij hem komt. Zo kan het vandaag nog. Iemand die even aankomt. Of dat telefoontje. Of dat berichtje. Net op dat moment. Iemand met wie je van hart tot hart mag spreken. Die je de weg mag wijzen. Of als ambtsdrager. Ja, waarom je nou precies naar dat gemeentelid even contact zocht. Je weet het zelf achteraf eigenlijk niet eens. Maar je mag diegene tot een hand of een voet zijn. Wijzen op wie de Heer is, op zijn troost. Zo mag de een de ander. Mag de een voor de ander als het ware een raampje openzetten in de duisternis van het leven. Soms maar door een paar woorden. De vertroostingen van de Heere God. Als je oog valt. De andere manier waarop de Heere God het doet. Door een bijbeltekst die ergens aan de muur hangt. Of als dagtekst naar je toe komt. Zo heeft de Heere God allerlei mogelijkheden. Doet Hij het op zijn manier. En vooral wil de Heere werken. Door het Heilige Geest in het bijzonder bepaald bij de Bijbel, bij het woord van God. Woord en geest. een Bijbelwoord dat op een bijzonder moment tot je spreekt. Misschien al heel vaak gelezen. Maar juist dan open mag vallen. Een boodschap van de Heer. Op dat moment. De Heer God als het ware naast je komt zitten. Door en vanuit de Bijbel, door zijn geest. De Heer God. Die ons ook kan wijzen op wat er geweest is in het verleden. Op hoe hij in het verleden gewerkt heeft, op zijn leidingen. Op wat hij gegeven heeft, ook als het gaat om het leven van het geloof. Wat zijn we daar, als we in het donker zitten, vaak blind voor. Maar Heere God zegt, ben ik dan anders geworden? Is mijn genade voor u niet genoeg? Ik zal gedenken hoe voor deze de Heere mij heeft gunst bewezen. De Heer die het zegt, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Genoeg hebben aan Gods genade. Die woorden die Paulus zo vertroosten, toen hij door in het vlees er was en bleef. Maar hij had genoeg aan de genade van God, dat moest hij van leren leven. En zo komt de Heere God nog vanuit zijn woord heel persoonlijk naar ons toe. Als jullie het vragen, maar hoe weet ik dan dat God er is? En hoe spreekt God dan tot me? Ik hoor toch zijn stem niet rechtstreeks? Zo nee. Gebruik dat middel wat God geeft. Zijn woord. En bid om de leiding van zijn geest. Dat ik te ervaren mag, ja. Hij weet. Welk woord ik ook nu nodig heb, wat ik ook nu nodig heb. Vermanend ook als het nodig is. Maar ook vertroostend. Uw vertroostingen hebben mijn ziel verkwikt. Dat is ten diepste de Heer Jezus. Zou de Heer God immers met de Heer Jezus niet alle dingen schenken? De Heer Jezus, de enige unieke troost die alles omvat. Troost voor lichaam en ziel beide. De enige troost, het enige houvast in leven en in sterven, het eigendom zijn van Jezus Christus, mijn getrouwe zaligmaker. De geest van God wil het leren, dat in Christus God voor ons is. En wie zal er dan nog tegen ons zijn? Gods vertroostingen, daar zit ook nog dit in. Dat is ook een facet van die vertroostingen van God. In het Nieuwe Testament is de troost van de Heere God ook vaak in vermaningen vervat. In vermaningen. Troosten als vermanen. Nou, zo'n woord van, ja, liever niet hoor, toch? Je vader en moeder of de meester of juffrouw zegt, nou, dat gaan we niet meer doen, dat moet anders. Het gaat niet goed als je het zo doet. Op een andere manier. Je wil het toch het liefst op je eigen manier doen. En je eigen gang gaan. En daar zijn jullie niet de enige in. Want dat zit er bij ons nog net zo in. Maar nu is de geest de trooster. Die vermaant. Om die zondige gedachten. Om die zondige begeerten en verlangens. Om die weg te doen. Alles wat voor God niet kan bestaan. De geest die afmaant. Van die zondige verwachtingen. De geest van de Heer die hoe langer hoe meer wil leren. Dat Heere God de God van alle vertroostingen is. Nou, zo mochten we iets horen van die troost. Van al die facetten die daarin zitten. Troost nadat een ieder nodig heeft. Troost voor u. Die troost nodig heeft omdat de zonde u zo neerdrukt. En de schuld u zo neerdrukt. Hoe kan ik voor God bestaan? Hoe kan ik God ontmoeten? Mijn zonde zo groot en zo veel. En wil de Heere God nu ook mijn zonde vergeven? Het is allemaal mooi wat er staat, maar is dat nou ook voor mij? Ben ik nou een kind van God? Gemeente, uw vertroostingen hebben mijn ziel verkwikt, zegt de psalmdichter. Zie op die vertroostingen van de Heere. troost. Als de macht van de zonde je ook nog zo weer in de greep houdt, ook na ontvangen genade. Je weer in zonde valt. Toch weer afwijkt van de weg die de Heere wijst. Juist ook na een avondmaal zondag kun je dat toch zo ervaren. Vanaf nu dan gaan we het anders. Dat zoveel ontvangen. En dan ben je een paar weken verder. En weer. Wat zegt de psalmdichter? Uw vertroostingen hebben mijn ziel verkwikt. Troost ook als de gevolgen van de zonde je zo neerdrukken. Het gemis van een geliefde. Ziekte in het lichaam. Een geliefde die opnieuw naar het ziekenhuis moet. Psychisch lijden, wat alle hoop je kan ontnemen. Ook dan klinkt het. Uw vertroostingen hebben mijn ziel verkwikt. Maar die woorden, ze klinken vanmiddag ook tot jullie. Tot de kinderen, tot de jongeren. Nou ja, wat ik noem, kan er bij jullie al net zo goed zijn. Daar hoef je niet oud voor te zijn. Hoe mag ik nou ook een schaapje zijn van die goede herder? Hoe kan ik nou doen wat de Heere God wil? En hoe zit het nou allemaal? Wie is dit? Daar kun je wel eens van wakker liggen, toch? Over het nadenken. Geloven. En geloof ik nou. En dan moet je overal, als je wat ouder, moet je overal zelf wat van gaan vinden. Hè? Om op eigen benen te staan. Die keuzes die je moet maken, die gedachten die. Bij de kinderen al. Waar je van wakker kan liggen. Die dingen van elke dag, of heb je dat nooit? Misschien zegt er wel iemand vanmiddag, ik moet morgen nog weer naar school. Ja, gelukkig nog maar 2 weken. 3 weken, dan hebben we vakantie. Maar hoe kom ik die weken door? Met alles wat er gebeurt. Dingen die je spannend vindt. Waar je tegenop ziet. Voor de een is het dit, voor de ander is het dat. De psalm die we vanmiddag gelezen hebben. Die zegt wat je dan moet doen. Weet je wat je dan doen moet? Dan moet je aan de Heere God denken. En wie de Heere God is. Zoals dat lied wat je misschien wel kent het ook zegt. Als je nou 's avonds niet kunt slapen en als je nou bang in het donker bent. Denk dan eens aan al die schaapjes. Die de Heere God bij name kent. Jezus is de goede herder. Hij is overal. En wanneer je nou soms alleen bent. En je hart is vol verdriet. Denk dan aan de goede herder. Hij vergeet zijn schaapjes niet. Wanneer je op de Heere mag vertrouwen. Mag je het weten. De Heere zorgt voor mij. Ook als ik het niet altijd zie. Snap en begrijp. Wat een rijkdom ligt er in die vertroostingen van de Heere. En dan gaan we nog naar de derde. Naar de werkelijkheid van die vertroostingen. Naar de realiteit. Want ja, die vertroostingen waar het hier over gaat, die zijn echt. Want iemand kan best kan een vraag stellen bij. Het is allemaal mooi, hè? Die vertroostingen van God en dat je daar zelf in mag delen. Maar wat heb ik daar nou aan? Wat heb ik aan die vertroostingen van God? De omstandigheden, ze zijn nog precies hetzelfde als voordat ik de kerk inging vanmiddag. En die blijven ook hetzelfde zo. Dat is waar. Maar die vertroostingen van God, die maken van een mens wel een ander mens. Uw vertroostingen hebben mijn ziel verkwikt. En in het Hebreeuws staat daar een woord. Dat betekent vertroeteld worden. Geliefkoosd worden. Nou, vertroeteld worden, waar moet je dan aan denken? Wat denken jullie dan aan, vertroeteld worden? Nou, dan denk je aan een moeder die haar kind troost. Zo gaat het toch als het goed is. In gevallen is, er binnenkomt rennen. Dan zegt mama toch niet. Moet je zelf maar regelen. En dan komt mama toch. Misschien op schoot zitten. Als er een pleister nodig is, een pleister. arm om je heen. Een kind wordt stil onder de liefkozende handen van moeder. Moeder is immers te vertrouwen. Bij moeder is het kind veilig. Nou, zo staat het hier als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden. Toen en daar, toen leidde de Heere mij naar de bron van troost en van heil, naar hemzelf. Zoals een moeder. Het is de bedoeling van de Heer om het geloof te leren, om het geloof te oefenen. Om het zover te laten komen dat we nou alles bij hem mogen vinden. Alles mogen vinden in de Heer Jezus. Om daaruit ook te leven. Want die vertroostingen van God zijn werkelijkheid, zijn realiteit. De natuurlijke mens verstaat dat niet, die begrijpt dat niet. De natuurlijke mens die zegt, wat koop je ervoor, wat heb je eraan? Een kind wordt toch ook niet vertroost door een onbekende, maar door zijn moeder. Zo wordt dit heilgeheim aan zijn vrienden bekendgemaakt, zegt Psalm 25. Zo toont de Heere de rijkdom, die werkelijkheid van die troost aan de zijnen. En daarom gemeente. Wat leeg is het als je zo druk bent met alles van deze wereld. Met alles van dit tijdelijke leven, daar helemaal in opgaat. Toch leeg als je de Heere niet persoonlijk kent, in die persoonlijke omgang. Wat moet je dan alles dragen, zelf dragen, wat er ook gebeurt en wat er ook allemaal komt in je leven. Moet je het zelf oplossen. Een leven buiten God en zonder God. Zonder troost en zonder uitzicht. Zonder toekomst en zonder leven. En als je zo voortleeft en zo verder gaat, hoe zul je dan voor God kunnen verschijnen? Gemeente, neem vanmiddag nog, vanavond, de toevlucht tot de Heere, tot die grote troost, de Heer Jezus. Stel niet uit, of ga je me één goede reden noemen vanavond? Kunt u me één goede reden noemen waarom u nog uit zou stellen tot morgen, met het zoeken van de Heer Jezus? Nu hij vanmiddag, vanavond komt met zijn woord, met die troost ons voorgesteld wordt, u is in Jezus Christus. Zoek dan toch tot hem de toevlucht. En als u hem kennen mag, zoek hem telkens opnieuw. Die God van alle vertroostingen. Als we het zo weer kwijt zijn, door dwaas weer zijn. En weer opgaan in ons eigen doen. En het zelf alweer denken te kunnen. Wat wordt het dan donker? Als we blijven rondtollen in die gedachten van ons. Totdat wij het weer gaan zien. Nee, totdat hij weer overkomt met die troost. Met zijn vertroostingen. En al ons verzet doorbreekt. En we tot de erkenning mogen en moeten komen. Uw genade is mij genoeg. Het is de Heere alleen die mijn ziel verkwikken kan. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit geeft me alleen vaste grond onder de voeten. Hou vast in de Heere zelf. De Heere die doet wat hij zegt. Ja, die wereld van onze gedachten is een wonderlijke wereld. En je gedachten, ze kunnen alle kanten opgaan. Waar zijn ze vanmiddag allemaal geweest toen je hier in de kerk zat? Ook dan kunnen toch onze gedachten alle kanten opgaan. Laat ze gaan nu. Naar de Heer en naar zijn dienst. Naar de Heer Jezus. Om door hem getroost te worden. En om dat ook aan anderen door te geven. Om het ongetrooste toe te roepen. Hoop op de Heer. Want hij is goed. Amen. De berijming van Psalm 94, vers 9 en vers 10. Psalm 94, het 9e en het 10e vers. Laten we samen de Heer danken en bidden. Heer in de hemel, we komen tot u. Met dank. Dank voor uw woord. Dank dat u zelf door en vanuit de Bijbel ons wees op uw vertroostingen. En wij bidden u wil daarmee komen. Ook in ons hart en leven, ook in de omstandigheden waarin wij ons vandaag bevinden. En ieder heel persoonlijk, als we nog jong zijn, de kinderen. Al ouder geworden zijn. Oud geworden. Dat er ziekte is en zorg. Psychisch lijden. Moeilijkheden in het gezin of in het huwelijk. Op het werk. Wil vertroosten. En dat we onze troost buiten onszelf dan toch zullen zoeken. In u, Heer Jezus Christus. Bij u hou vast zoeken. Niet alleen voor dit tijdelijke leven. Ja, dat ook. Maar ook. Ja, allermeest en allereerst voor het eeuwige. En doe dan toch niet uitstellen. Als u op deze zondag een en andermaal met uw woord kwam. O Heere. Word toch te sterk. Die jongen, dat meisje vanmiddag, vanavond. Die jongeren. Die ouderen. Bij u vandaan alle troost te ontvangen. En geef het ook telkens weer. Zo ook zo weer, zo ver van huis zijn. Of de omstandigheden van het leven het zo donker maken. Wil zo uw woord gebruiken en meedoen gaan. Deze zondag in, deze week ook in. Bij alles wat er naar ons toekomt. En zo mogen we elkaar ook voor u neerleggen. Ook in vreugde en in blijdschap. Ook wil de gemeente voor u neerleggen. Uw trouw dat u doorgaat. Ondanks alles bij ons. Dat geloof en bekering gewerkt mag worden, gevonden mag worden. In harten en levens. Zegenen ieder die daarin een taak van u ontving. Onder jongeren, onder ouderen. In ambtelijke dienst of ook op andere manieren. Zegen de kerkenraad. Geef liefde en wijsheid. Tot u, tot de gemeente. Geef het ook aan dominee Budding en de zijnen. Om telkens opnieuw. Door en vanuit uw woord. Op u, Heer Jezus, te mogen wijzen. En ook zelf daarin voedsel te ontvangen. Stel ze tot een zegen. Wees bij uw kerk, in ons land en wereldwijd, ook daar waar ze vervolgd en verdrukt wordt. We bidden u voor land en volk, waar zoveel gaande is. En waar in alle nood en zorg het overal gezocht wordt, de troost overal gezocht wordt. Bij dat wat ten diepste geen troost kan bieden. Geef toch een terugkeer tot u. En doe ons zijn een zoutend zout en een lichtend licht. Ieder op onze eigen plaats. Wees bij deze wereld. Als we daarover nadenken wat er allemaal gebeurt. In de Oekraïne. In Israël. In de Palestijnse gebieden. In Iran. En op zoveel andere plaatsen. Waar gaat het heen en hoe moet het verder? We krijgen het in onze gedachten niet op een rij. O Heer, ontferm u en geef toch vrede. En het doet ons toch uitzien naar die grote dag der dagen waarop u alles nieuw zult maken. Ga zo met ons mee. En ieder van ons wil genadig verzoening doen over ons tekort in luisteren, in spreken. Onze dank aanvaarden als we onze gebeden opzenden in de grootmaking van uw naam. Om Jezus wil alleen. Amen. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Dat is Psalm 97 en daarvan het zevende vers, dat is de slotzang. Psalm 97, vers 7. Ga nu heen in vrede, ontvang het de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.